Vanmorgen zit ik hier aan tafel in het hart van de bibliotheek in Capelle. Midden tussen de boeken, de personal computers, de dvd's. Bezoekers in de bibliotheek die aan het lezen zijn, die aan het werken zijn, die boeken uitzoeken. En bij mij aan tafel zitten twee mensen met een verhaal. Een schrijver uit Capelle, de heer Mantel. Mag ik u bij de voornaam noemen?
Jazeker.
En uw voornaam is?
Hans. Dus dat is makkelijk.
Hans. En aan mijn andere zijde zit een van de belangrijkste medewerkers van de bibliotheek. Mevrouw Koster. Mag ik u ook bij de voornaam noemen?
Ja hoor, en die is Hetty.
Hetty Koster is coördinator informatie en collectie. En wij gaan uitgebreid met elkaar in gesprek, omdat het deze week de week van de mediawijsheid is. En voordat ik de sprekers bij u ga introduceren, wil ik eerst wel eens even weten wat mediawijsheid nu is.
Nou, mediawijsheid houdt in dat mensen leren omgaan met alle nieuwe media die we hebben. Dus eerst had je vooral boeken en tijdschriften, maar nu heb je internet, e-books en allerlei andere materialen. En niet iedereen is daar even vaardig in om daarmee om te gaan. Dus vandaar de week van de mediawijsheid.
En kunt u ook iets zeggen over de rol van de bibliotheek in het kader van die week van de mediawijsheid?
Nou, de bibliotheek heeft bijvoorbeeld een lezing gehad over het gebruik van iPads. En nou, deze week is dat heel belangrijk, maar eigenlijk doen we dat het hele jaar door.
En hoe verhoudt die week zich nu met de schrijver bij ons aan tafel? Ik vertel het u. De heer Mantel heeft in 2011 een e-book award gewonnen. Het is een hele mond vol, meneer Hans Mantel. Wat is dat precies, een e-book award?
Nou, dat zal ik vertellen. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement, dat de e-reading event. En dat vindt plaats in de high-tech campus van de Universiteit van Eindhoven.
Wat een woorden. De e, wat zei u precies, de e-read?
E-reading event.
Ik krijg nu een prachtig, zeg maar een soort diploma te zien. Allerlei eigentijdse woorden als e-book, e-reading event. En meneer Mantel won daar een prijs. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Ja, op een gegeven ogenblik is dat boek wat ik geschreven heb, is als e-book uitgegeven. En dat is in een gunstige prijs in de markt gezet. En dat begon gelijk goed te lopen. Aanvankelijk liep het via de bibliotheek wat moeilijker, want de uitgever is een uitgever van educatieve boeken. En die was bij de boekhandel onbekend en ik was sowieso onbekend. Dus toen zijn we overgeschakeld op e-book en dat ging uitstekend. Op het ogenblik zijn er dus 14.000 van verkocht van die e-books. Het boek waar we het nu over hebben, dat is De Onthoofde Stad. En dan lees je dat in de publicaties van Bruna en van Bolcom. En op een gegeven ogenblik stond dat boek wekenlang als nummer 1, als best verkochte e-book, zowel bij Bruna als bij Bolcom. En dat ging natuurlijk de aandacht trekken.
Heel even, u geeft aan, e-books koop je bij bijvoorbeeld Bruna en dat doe je dan via internet www.bruna.nl of bij bol.com www.bol.com.nl. En die verkoopcijfers hebben ervoor gezorgd dat u uw prijs won.
Ja, want dat wordt door Centraal Boekhuis. In Utrecht wordt dat geturfd en die tellen gewoon de aantallen op. Dus op een gegeven ogenblik belt die uitgever. Hij zegt, joh, ik zal je wat vertellen. Je bent genomineerd voor die award. Hij zegt, ja, nou ja, ik verbel me niks. Want wie je voor je hebt, dat is nogal wat. Dat is Koch, dat is Kluun. Dat is die man van, komt een vrouw bij de dokter. Dat is Tatjana, hoe heet ze?
Hetty helpt, want die is van de collecties van de bibliotheek.
Tatjana Rosnai. Ja, dat is een hele bekende schrijver.
U werd dus op de voet gevolgd door grote namen, maar de naam Hans Mantel stond op 1 bij de verkoop van de e-books. En dat leidde tot een prijs.
Inderdaad.
We praten vandaag in de Openbare Bibliotheek, de Bibliotheek aan den IJssel, met Hans Mantel, de prijswinnaar van de e-book award, en Hetty Koster, coördinator media en informatie, over nieuwe media en het schrijverschap. En we gaan nu eens in gesprek met de heer Hans Mantel, die voor de break van alles verteld heeft over de prijs die hij gewonnen heeft. Maar we weten eigenlijk nog niets van Hans Mantel af. Wie is Hans Mantel?
Ja, wie zou dat nou zijn? Nou kijk, ik heb eigenlijk een heel normale levensloop gehad. Ik heb altijd wel geschreven. Dat deed ik op school al. Ik won altijd de opstelwedstrijden. Dat vond ik nou eenmaal leuk. En bij alles wat ik verder gedaan heb, was schrijven was er altijd bij. Want ik heb bijvoorbeeld ook bij grote bedrijven gewerkt. Onder andere bij Stokvis. Dat mag ik rustig zeggen, want die bestaat niet meer.
Stokvis, uitgever, was dat een uitgeverij?
Nee, dat was een heel groot bedrijf.
Hier in de buurt?
In de stad, RS Stokvis.
Ik kom niet uit deze omgeving, maar Rotterdam, is dan, daar heeft u het dan over.
En die hadden toen een correspondent nodig voor de handel op Zuid-Amerika. En ik sprak Spaans, dus vandaar.
Ik hoor net nog een aardige toevoeging. Hetty's vader.
Ja, die heeft ook bij Stokvis gewerkt. Dus van uw leeftijd, misschien kennen ze elkaar nog wel. Mijn moeder ook. Dus,
ja. Dat gaan we na de uitzending haar fijn uitzoeken. Hoe de heer Hans Mantel en Hetty Koster zich tot elkaar verhouden. Maar goed, u heeft altijd geschreven onder andere bij Stokvis.
En op een gegeven ogenblik kwam ik bij een uitgeverij terecht. En dat was een uitgeverij van tijdschriften, van periodieken. En daar zat ook de redactie Rotterdam van een krant bij. Enfin, zo kwam ik dus in dat wereldje terecht. Want ik heb eigenlijk meestal in vakbladen geschreven. De kranten, dat was niet zozeer mijn ding. Je schrijft iets, dat is een eendagsvlieg, en de volgende dag wordt er in de krant vis verpakt, bij wijze van spreken. Er blijft niks over.
U bent wel van de houdbaarheid.
Duurzaamheid, ja. Zoals dat tegenwoordig heet. En daar heb ik eigenlijk ook het vak geleerd. En ik ben dat altijd blijven doen. Toen ben ik erbij gaan vertalen. Ik heb alles maar 21 romans vertaald.
En uit welke talen allemaal?
Uit het Engels en het Amerikaans. Ik zeg er speciaal Amerikaans bij. Want destijds had je geen slangwoordenboeken. En dat was moeilijk vertalen soms, die Amerikaanse boeken. Maar goed, dat was ook wel leerzaam. En op een gegeven ogenblik kwam ik dus in de reclame terecht als tekstschrijver. Bij het hoofdkantoor van een Amerikaanse multinational. En daar kwam die Engelstalige vaardigheid goed van pas. En daar was ik tekstschrijver. En op den duur werd ik hoofd van de reclameafdeling. Daar heb ik heel lang gezeten, bijna 20 jaar. En daar is eigenlijk ook het begonnen met het schrijven van verhalen en boeken.
Want u geeft aan in uw werkzame leven vooral toch informatieve teksten, reclameteksten, maar inderdaad op een gegeven moment is ook de fictie op uw pad gekomen. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, want wat gebeurt er in de reclame? Je krijgt een product aangereikt en daar zit een marketingplan bij, daar moet zoveel van verkocht worden en daar moet je dus een campagne voor optuigen. Nou zijn dat ook vaak dingen waarvan je denkt, nou, voor mij hoeft het niet, maar het wordt. Je schrijft in opdracht, dus dat doe je. Maar dan bekruip je op den duur het gevoel, ik zou nou wel eens iets willen schrijven wat ik zelf verzonnen heb en niet wat ik aangereikt krijg. Dus als ik dan daar eens zin in had, dan schreef ik eens een verhaal en dat legde ik in de kast. En een paar maanden daarna schreef ik weer een verhaal. Nou, en die kwamen allemaal in de kast terecht. En op een gegeven ogenblik vond mijn zoon dat. En die zei, ja, maar daar moeten we iets mee doen. Nou, daar had ik helemaal geen zin in. Ik had het er ook niet voor geschreven. Ik schreef niet voor een publiek, ik schreef voor mezelf. Maar goed, hij is daarmee aan de gang gegaan. Hij kende in Waarheid, hij zit in die universiteitssfeer in Wageningen. En hij heeft daar een uitgever gevonden. En die had nog nooit een roman uitgegeven. Dus die vond het ook wel leuk.
Even terug. Is dat een belangrijk element dat je schrijft voor jezelf en niet voor een publiek?
Ja, het was voor mij een soort ontsnapping uit de dagelijkse werkelijkheid. Want wat gebeurt ook nog? Je bent in de reclame, heb je altijd plaatsgebrek. Dus je tuigt een tekst op en die moet je dan weer voor de helft inkorten. En ik wou nou eens een keer lekker uitgebreid schrijven zonder beperking. En dat kan alleen maar als je het zelf doet natuurlijk. Dus ik deed gewoon voor mezelf.
Ja, en nog heel even, de eerste titel die werd uitgegeven?
Dat was De Onthoofde Stad.
Dat was De Onthoofde Stad. Hoeveel boeken heeft u nu geschreven?
Ik heb er 4 geschreven.
We praten vandaag niet alleen met Hans Mantel. Aan tafel zit ook Hetty Koster. Hetty Koster werkt in de bibliotheek aan Den IJssel en is verantwoordelijk voor het team collectie en het team media. Kun jij daar iets meer over vertellen, Hetty?
Nou, we werken in een team, zoals het al zegt, team media. We hebben 4 vestigingen, 3 in Capelle en 1 in Krimpen. En in iedere vestiging zit ook een collega die zich ook bezighoudt met collectie in het bijzonder. En gezamenlijk kijken we naar wat we graag in de bibliotheek willen hebben en wat onze gebruikers graag in de bibliotheek willen hebben.
En de gebruikers zijn een leidraad. Is er dan bijvoorbeeld een gebruiker geweest of een bezoeker van de bibliotheek die zei van, kent u de boeken van Hans Mantel? Want ik ga er eigenlijk vanuit dat die boeken ook in de bibliotheek aanwezig zijn. Is dat een goede veronderstelling?
Nou, dat weet ik niet of dat zo gegaan is. We vinden het heel leuk om ook Capelse schrijvers in de bibliotheek te zien en hun boeken daar te hebben. En daarom speuren wij daar ook een beetje naar. We horen dat van tips van collega's, maar we kijken ook in de lokale media wat er verschijnt. En dan gaan we op zoek naar die boeken. Zo gaat het eigenlijk.
Dus daar is een gedeelte van wat er in de bibliotheek wordt aangeschaft, komt gewoon zeg maar uit de boekenwereld. En een gedeelte daarvan, zeg je als bibliotheek, daar gaan we zelf actief naar op zoek. Zijn er naast de heer Mantel nog meer Capelse schrijvers?
Ja, die zijn er zeker. Wat ook wel zo is, even terugkomend op daarnet, zijn ook wel schrijvers die hun boeken aanbieden aan de bibliotheek. Omdat zij het ook leuk vinden om in de eigen lokale gemeenschap gelezen te worden.
En als je nu bezoeker bent van de bibliotheek en ik wil graag zo'n boek van een Capelse schrijver vinden, hoe kan ik die materialen dan vinden?
Nou, we hebben een Capelle-collectie. Daar staan boeken in over Capelle, maar dus ook boeken van Capelse schrijvers, dichters, illustrators.
Nu heb ik in het verleden wel eens geleerd dat boeken van romanschrijvers, die vind je dan bij de achternaam van de schrijver, bij in uw geval de M van Mantel. Maar nu ben ik toch wat in verwarring, want de boeken van meneer Mantel vind ik in de Capelle-collectie?
Ja, die vindt u terug in de Capelle-collectie.
Oké, nou daar heb ik alweer een hoop geleerd. Meneer Mantel schrijft papieren boeken, die liggen hier op tafel, maar heeft ook een boek uitgegeven als e-book. Is dat dan ook in de bibliotheek aanwezig?
Nou, we hebben het wel in de bibliotheek. We lenen niet echt e-books uit. We lenen wel e-readers uit waar een aantal boeken, e-books opstaan. En een e-reader is een apparaat waarop je een e-book kan lezen. Nou, er zijn er heel veel verschillende van. Je kunt dat op je iPhone lezen of op een iPad. En wij hebben een aantal van die e-readers aangeschaft met wat boeken erop. En we hopen dat het boek van meneer Mantel daar ook op komt.
Zou dat mogen van u? Mogen wij op onze uitleenbare e-readers uw boek ook zetten?
Jazeker. En dat is niet alleen De Onthoofde Stad. Maar het tweede boek, De Ongenode Gast, is ook als e-book verkrijgbaar.
Nou, u heeft van de schrijver zelf toestemming om op de e-readers van de bibliotheek zijn beide boeken te zetten. Dus voor de Capelse bevolking zijn de boeken van de heer Mantel op allerlei mogelijke manieren verkrijgbaar. Hans Mantel als schrijver, toch iemand met een vrij breed scala aan boeken, toegankelijke boeken, maar wel ook nieuwsgierig makende onderwerpen. Ik heb bijvoorbeeld een boek gezien over emigreren naar Spanje en een woordenlijst rond het onroerend goed. Hoe zit dat? Hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot de verhalende boeken?
Nou, het eerste boek was natuurlijk De Onthoofde Stad. En de uitgever zei, joh, dat is dat leest lekker makkelijk. En nou heb ik eigenlijk een boek nodig over emigreren naar Spanje. Hij publiceert daar ook veel over. En hij zegt, jij...
De onthoofde stad, daar komt ook iets in voor over emigreren? Het was gewoon omdat hij uw boek lekker lezen vond.
Hij heeft er niets mee te maken. En ik heb u eerder al gezegd, die onthoofde stad, die heb ik geschreven voor mezelf. Maar dit was weer een opdracht. Ik denk, ik ben weer terug in de reclamewereld. Ik ga weer in opdracht schrijven. Maar goed, ik heb dus Spaans gestudeerd. Ik heb in Spanje gewoond. Dus ik heb dat boekje gemaakt. En daarom, omdat er zijn veel mensen op het ogenblik die emigreren. In Spanje zijn de huizen tot zeer lage prijzen verkrijgbaar. En dan gaan mensen naar Spanje met een idee, we gaan daar leuk wonen. En dan is onze ervaring, die lopen van de ene vergissing naar de andere fout. Want die denken dat dat heel eenvoudig is, maar die komen om te beginnen de taalbarrière.
Ik denk dat heel veel mensen dat inmiddels herkennen, hè, door zo'n programma als Ik Vertrek.
Bijvoorbeeld. Daar zit ik altijd naar te kijken, mijn vrouw en ik. En dan zeggen we, moet je opletten, daar komt het eerste foutje. We zien het al aankomen, ja? Want als je in Spanje komt, dan moet je bepaalde dingen doen. Er is niks bijzonders in Spanje, een huis kopen. Maar je moet het wel op de juiste manier doen. In de juiste volgorde. En je moet natuurlijk ook weten hoe de dingen heten. En wat je wel en wat je niet mag doen. Want de tijd dat je naar Spanje ging en zei, ik ga daar leuk een kroegje beginnen, dat is goed verleden tijd. Dat is er niet meer bij, want de wetgeving in Spanje heeft zich pijlsnel aangepast aan Europa. Dus dat boekje, dat beschrijft wat je moet doen en vooral ook wat je niet moet doen.
Is dat boek ook te leen in de bibliotheek?
Nee, dat boek niet. Wel de romans, maar niet het boekje over emigreren.
En nu u dit zo hoort, omdat ook de heer Mantel wijst op wat dat mensen bieden kan, is het niet een overweging waard?
Ja, dat is zeker een overweging.
Heb je de andere boeken eigenlijk gelezen, Hattie? De andere boeken van de heer Mantel?
Ik heb De Onthoofde Stad gelezen en dat vond ik een heel bijzonder boek. Het is een boek wat zich op verschillende manieren, op verschillende niveaus laat lezen. Het is een heel spannend boek. Maar het is ook een boek over een romance. En het is ook wel een inkijkje in hoe een journalist te werk gaat. En dat vond ik wel heel bijzonder. Om een journalist in het proces van het maken van artikelen en het onderzoek te zien. Dat is ook heel secuur gedaan. Alle lijntjes worden gevolgd en er zijn heel veel lijntjes en die komen ook weer samen. Dus dat vond ik heel leuk. En ik vroeg me eigenlijk daarbij af, wetende dat meneer Hans Mantel ook uit die beroepsgroep komt, wat heeft hij meegemaakt dat dat ook zo uitvoerig beschreven is?
Ik weet wat je bedoelt. Het gaat natuurlijk over het eind van het boek en hoe de wereld er dan uitziet. Hè? Dat komt, en dat is een persoonlijke mening van mij, want ook dat boek heb ik geschreven voor mezelf. Dus ik kon erin zetten wat ik wou.
Ja? Dat heeft eerst in de kast gelegen dus.
Alsmaar. En het komt namelijk om, en dat is mijn persoonlijke mening, hè? Ik heb politici niet zo erg hoog zitten. En die gaan verkeerd met de natuur om, met de wereld. Op het ogenblik hebben we een aardig voorbeeld. De politici hebben Europa volledig in de grot laten lopen. Ja, met de euro. En ik ben benieuwd hoe ze zich daaruit redden. Want er is een schrijnend gebrek aan leiderschap op het ogenblik om Europa van de rand van de afgrond af te houden. Nou, dat boek dat geeft dan een ander beeld hoe uiteindelijk de wereld eruit gaat zien. Ik heb dat ook niet van mezelf. Ik las een tijdje geleden een heel gedegen onderzoek, een demografisch onderzoek. Die hebben vastgesteld dat omstreeks 2050 barst de bom. We hebben nu 7 miljard mensen en dat is een groei. Die gaat ongelemmerd door. Niemand neemt maatregelen. En in omstreeks 2050 kan de planeet het niet meer opbrengen om al die mensen te voeden. Dat is een aardig uitgangspunt natuurlijk voor een boek.
Ik moet zeggen, De Ongenode Gast, daar zitten ook veel van dat soort boodschappen in, hè? En dat is vanuit dezelfde grondgedachte.
En er komt nog een verhaal en dat heet De Bezoekers. En daar wordt weer vanuit een andere invalshoek, wordt dat ook weer aangeduid.
Ook in het boek De Ongenode Gast, daar heeft hij ook een hele specifieke gedachtegang over genetische manipulatie. Ja. Is dat ook iets wat in uw wereldbeeld iets is wat toe gaat nemen?
Ja, ik weet er alleen te weinig van. Ik lees wat ik lees en ik denk dat het een vooruitgang is. En we hopen dat daar geen misbruik van gemaakt wordt, want dat wil nog wel eens gebeuren bij die nieuwe ontwikkelingen.
Het is een heel klein beetje, misschien een wat somber einde van dit blokje. Nog even één vraag aan u toch. Reactie van lezers over uw wereldbeeld?
Nou, ik heb hier, als u reacties van lezers... U heeft het nu over het laatste boek, hè?
Nou ja, eigenlijk geldt het denk ik voor beide boeken.
Ja, nou, ik heb hier wat reacties van lezers, want Bruna die vraagt daar altijd om, hè.
Een leuk en spannend boek van het begin tot het eind, De Onthoofde Stad. Heel spannend boek, achter elkaar uitgelezen. Dit e-boek in één keer uitgelezen. Een spannend boek, lekker even tussendoor. Het zou zomaar realiteit kunnen zijn. In gesprek met Hetty Koster, bibliotheek aan Den IJssel, en Hans Mantel, schrijver van onder andere Ongenode Gast en De Onthoofde Stad, verschenen in papieren vorm en als e-book. Leest u zelf graag een boek op een e-reader, Hans?
Ja, ook wel. Maar ik heb het ook graag als pocket.
Je hebt dus geen voorkeur.
Ik heb geen voorkeur.
En jij, Hetty?
Nou, ik lees vooral papier en soms ook wel e-books.
Is het nu een groot verschil om een e-book te schrijven? Ja, ik vraag dit een beetje omdat ik toch zie dat u de boeken bij zich heeft, terwijl u in e-reader alles mee had kunnen nemen. Dus ik denk eigenlijk dat het verhaal centraal staat. Maar misschien is er toch wel een verschil tussen het schrijven van een e-book of een gewoon boek.
Nou, ik denk dat dat niet uitmaakt. Kijk, je maakt een verhaal of een boek. En wat er daarna mee gebeurt, is een volgende stap. En dat heeft niks met het schrijverschap te maken, want het boek is dan klaar. Je gaat niet met het idee van ik ga een e-book schrijven. Want je kunt...
Wordt je makkelijker uitgegeven in deze tijd dan vroeger?
Dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk het niet, want ik heb wel eens gehoord dat 1 miljoen mensen van plan zijn of bezig zijn met iets te schrijven, een boek of wat dan ook. En daar wordt maar 1% van uitgegeven, dus dat schijnt niet zo mee te vallen.
Heb je voor een e-book ook een uitgever nodig?
Ja, je zou het in principe zelf kunnen doen, maar dat is heel kostbaar en heel bewerkelijk. Je hebt eigenlijk een uitgever nodig, ja.
We zijn een klein beetje aan het komen... Aan het eind van het programma. En ik denk dat het leuk is om de uitzending uit te gaan met een aantal tips. Ik wilde aan Hetty een leestip vragen. Je werkt in de bibliotheek. En dan een leestip die een heel klein beetje in het kader staat van die week van de mediawijsheid. Heb jij een leestip voor de luisteraar?
Wat een heel leuk boekje is boek 2.0. Daarin worden eigenlijk allerlei onderwerpen aangesneden die te maken hebben met de mediawijsheid. En in het boekje wordt puntsgewijs allerlei tips gegeven over het gebruik van Facebook, bloggen, twitteren. Dat soort onderwerpen. En het is ook eigenlijk geschreven vanuit de gedachte dat iedereen daar ook wat over kan bijdragen. Dus er is ook... Het is niet maar door twee personen geschreven, maar eigenlijk door heel veel mensen die allemaal tips geven. Dus dat is een leuk boekje.
Heeft het voor de mensen in Capelle zin om snel naar de bibliotheek te komen?
Nou, zoals ik net al zei, mediawijsheid is niet een kwestie van een week. We hebben in de bibliotheek in het centrum een mooi anders lezenpunt. En dan kunnen mensen de iPad uitproberen, de Orion Webbox, een e-reader en... Allerlei dingen.
Maar wat ik eigenlijk bedoelde, dat de mensen snel naar de bibliotheek komen om je leestip te komen lenen. Of is het misschien al uitgeleend en moeten mensen wat rustiger aandoen?
Nou, het is in ieder geval ook een website waar ze eerst eens op kunnen kijken.
Goed, en dan heel hartelijk bedankt Hetty voor je aanwezigheid en voor jouw inbreng in het programma. Maar het laatste woord geef ik aan schrijver Hans Mantel en... Om de luisteraars te laten weten dat het gewoon toch om verhalen gaat, vraag ik u tot besluit een heel klein stukje uit uw boek voor te lezen. U mag zelf kiezen welk boek.
Dan neem ik De Onthoofde Stad. En ja, Je moet natuurlijk een stukje lezen, is altijd in zoverre lastig. Je weet niet wat eraan vooraf gegaan is. Maar goed, om een idee te krijgen van hoe het geschreven is. Ik zal hier een stukje opzoeken. Het gaat over een instituut, een zeer voornaam instituut met keurige mensen. En die vallen op den duur geweldig door de mand. En hier heb je het afsluitende deel van de onderzoeksjournalist, die dus hem eventjes kon vertellen wat er allemaal aan de hand is. Ik heb nog een persoonlijke boodschap voor je, zei ik. Toen de verdenking tegen jou ernstige vormen begon aan te nemen, zijn bij de vreemdelingendienst jouw vingerafdrukken opgevraagd en uit Chili gesigned. Daar zijn ze door de computer gehaald, waarna het Hof van Justitie in Santiago meedeelde dat ze afkomstig zijn van een zekere Alfonso Navarro, alias El Chacal, de Jakhals, een misdadiger die voorkomt op de lijst van internationaal gezochte criminelen. Een verzoek tot aanhouding en uitlevering van Justitie in Santiago is in voorbereiding. Deze onthulling trof Santana als een mokerslag. Nu zijn ware identiteit aan het licht gekomen was, besefte hij dat de organisatie waarin hij zo'n onbegrensd vertrouwen had, hem op dit cruciale punt niet kon beschermen. Zijn gezicht was rood aangelopen. Voor het eerst zag ik paniek in zijn ogen. Ik hoorde zijn hijgende adem ontsnappen uit zijn half geopende mond. Vuil, smerig onderkruipsel, grauwde hij met schorre stem. Hij had zich niet meer in de hand. Met opeengeklemde lippen richtte hij het pistool op mijn borst en rukte aan de trekker. Er klonk een scherpe tik, maar er gebeurde niets. Laat maar, zei ik, het heeft geen zin. Weet je, Santana, een goede secretaresse zorgt er altijd voor dat haar baas geen domme dingen doet. Dus heeft Tracy op een goede dag ontdekt dat jij een pistool in je bureau hebt, in overleg met inspecteur Dam de patronen verwisseld voor dummies.
Hoe dit zo gekomen is en hoe dit zal aflopen, u kunt het lezen in de Onthoofde Stad. Bent u geïnteresseerd in de boeken van Hans Mantel? www.bruna.nl, www.bol.com. Zoeknaam Hans Mantel of u komt naar de bibliotheek aan Den IJssel, Stadsplein
39.
En de andere vestigingen?
Schollevaars, Graveland en Krimpen.
Hartelijk dank beide voor het boeiende gesprek.